Dan lees ik het schriftgedeelte uit Romeinen 14 vanaf vers 1. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. Andere vertalingen zo goed, prima. Maar ik gebruik de Telos. Dankjewel hoor. Romeinen 14 vanaf vers 1. Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groente. Laat hij die eet niet hem minachten die niet eet. En laat hij die niet eet, niet hem oordelen die eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet voor de Heer. Want hij dankt God, en wie niet eet, laat het na voor de Heer en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij wij leven voor de Heer. Het zij wij sterven voor de Heer. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, dat hij zou heersen, zowel over doden als over levenden. Maar u, waarom oordeelde uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Maar we zullen alle voor de rechterstoel van God gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen, maar kom liever tot dit oordeel. Dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. U weet en bent overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. Alleen voor hem die meent dat iets onrein is. Voor die is het onrein. Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. Laat dan van wat voor u goed is geen kwaad gesproken kunnen worden. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, is voor God wel behagelijk en bij de mensen beproefd. Laten we dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Breekt ter wille van voedsel het werk van God niet af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, of iets te doen waardoor uw broeder struikelt of ten val gebracht wordt, of waarin hij zwak is. Hebt u geloof, heb bij uzelf voor God. Gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat het niet op grond van geloof is. En alles wat niet op grond van geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Want ieder van ons laat ieder van ons de naaste behagen ten goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat, de smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Want alles wat tevoren geschreven is tot onze lering geschreven, opdat wij door volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Mogen de God nu van de onderlinge, van de volharding, van de vertroosting geven, u onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen, tot heerlijkheid van God. Tot zover het schriftgedeelte, het is een behoorlijk lang gedeelte. En we zijn bezig op de Bijbelstudie met de brief aan de Romeinen. Dus ik ga dat ook niet vers voor vers uitleggen. Dat zou veel te lang duren en dat is niet de bedoeling. Daar is de Bijbelstudie voor. En het is fijn als mensen dan op de Bijbelstudie komen, want dan kunnen ze vragen. Als ze vragen erover hebben, dan kunnen ze opmerkingen maken. En ik had deze preek voorbereid met een achttal sheets. Ik heb ze hier bij me. Maar gisteravond heb ik besloten om maar één sheet te laten zien. Of twee eigenlijk. Moet ik even dat dingetje zoeken. Ik zal eerst even de tweede sheet laten zien. Hoe je zo'n schriftgedeelte kunt indelen. En dat kun je vaak doen aan de hand van vragen. Vragen stellen. Dan kom je er vanzelf een heel eind uit. En ik ga dadelijk terug naar deze sheet. Ik ga het verder niet uitwerken. In al die andere sheets heb ik dat uitgewerkt. Maar dat zullen we dan misschien op de Bijbelstudie wel verder met elkaar behandelen. Nou, de eerste vraag is, ben ik overtuigd van mijn doen en laten? Dat zie je in hoofdstuk 14, vers 1 tot 5. De tweede vraag die je je kunt stellen, doe ik het voor de Heer? Vers 6 en 9. De derde vraag, houdt het stand in het oordeel? Uiteindelijk heb ik gelezen, zullen we allemaal voor de rechterstoel van Christus, voor God gesteld worden. En dan zal God wel beoordelen of het wel of geen stand houdt. Ben ik een struikelblok voor anderen? En de vijfde vraag is, doe ik het uit geloof? En de zesde, behaag ik mijzelf of anderen? Dit zijn eigenlijk de vragen en dat zijn zes vragen. En als je die vragen deels voor deels gaat behandelen, dan kom je eruit. Ik doe dat nu niet, heb ik gezegd dan. Ik pak grote lijnen. Daarboven staat, zwak en sterk, samen één kerk. De kerk, zoals het hier beschreven staat en zoals Paulus hierover spreekt, bestaat uit zwakke gelovigen en sterke gelovigen. En ik zal zo wel even uitleggen wat zwak en sterk is. Zwak en sterk heeft niets te maken met dat de zwakken vleeselijk zijn en de sterken geestelijk zijn of andere zaken. Ik ga dat zo wel even uitleggen aan u. Maar samen werken en samen werken, dat vond ik wel een hele mooie. Dat noemen ze een one-liner. Een one-liner die vat eigenlijk in één zin samen, de boodschap in één zin samen. En een one-liner is bedoeld om mensen aan het denken te zetten. Dus dat zou een hele goede zijn voor de zorggroep. Samenwerken aan samenwerken. En dan hoef je daar verder niks over te zeggen. Dan kun je daar een gesprek over gaan voeren in de zorggroep. Ik noem maar iets, of op een Bijbelstudie. Maar een one-liner die moet aanzetten tot denken. Dus je zou een hele korte preek kunnen houden. Ik kijk even op mijn horloge, we zijn 5 minuten bezig. En dan mogen de kinderen daar, jullie die kennen de klok. Hè, als opa, dus zo'n, als het 20 over is, dan mag je even de hand, dan mag je opa even een seintje geven. Dan blijf je ook erbij, dan blijf je bij de les. Hè, en dan blijven die grote mensen misschien ook bij de les. Maar ik vind het in ieder geval heel fijn dat er zoveel kinderen nu aanwezig zijn. En dat ze luisteren. Ja, nu luisteren die kleinkinderen van mij altijd wel naar open, maar niet altijd. Maar goed, dat ze luisteren. En dat ze bij de les blijven. Dat is belangrijk, dat moet je op school en dat is hier ook natuurlijk zo. Anders leer je er niks van. Maar dus je hebt een one-liner. Die aan het denken moet zetten. Wij zijn zo snel, we horen iets, we krijgen ook zoveel informatie op ons af elke dag. Ja, het gaat hierin vaak en daaruit. En we denken vaak niet meer na. Maar hier heb ik gezegd, samen werken aan samenwerken. Dat was in de gemeente van Rome zo, in de gemeente van Korinthe en dat is hier ook zo. In welke gemeente niet? Je hoort wel eens vaker zeggen waar huwelijksproblemen zijn, of in een huwelijk moet je samen aan werken om het goed te houden. En zo is het in de gemeente ook. We hebben allemaal verschillende achtergronden, we hebben allemaal een ander karakter. En zo zijn er nog wel een aantal andere zaken waar ik zo op terugkom. Die de oorzaak kunnen zijn dat het gaat schuren. Zo wordt dat tegenwoordig zo mooi genoemd, het schuurt. De Bijbel zegt, zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene broeder de ander. En ik heb wel eens vaker gezegd, de gemeente is de werkplaats van God. En daar gaat de heer Jezus als een timmerman. Dus er wordt gezaagd, er wordt geschuurd, hè, maar er wordt een mooi product geleverd. Maar voor dat mooie product, als je ruw hout hebt, daar zitten splinters in. Dus dan moet je fijn goed schuren of schaven. En dan kun je dat hout gebruiken om er iets moois van te maken. Nou, zo is het met ieder van ons hier. Van nature zijn wij best ruw. Hè, en zitten er vaak splinters aan, waar andere mensen zich aan pijn kunnen doen. Als ze te dicht in de buurt komen. En dan gebruikt de Heer broeders en zusters in de gemeente om te gaan schuren. Om elkaar te gaan scherpen. Zodat we meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Zodat we leren om elkaar te gaan verdragen met al onze hebbelijkheden en vaak onhebbelijkheden. En daar gaat dit gedeelte eigenlijk over. Wie op de Bijbelgemeente is geweest, en er zijn er een aantal, maar ik gooi die vraag gewoon even in het midden. Wie weet hoe de gemeente in Rome is ontstaan? Is Paulus daar geweest? Heeft hij daar de evangelie verkondigd? Is Petrus daar geweest? Ben?
Eigenlijk niet een huiskamer. In dat boek van Handelingen zie je vaak dat het een huiskamer bekend is. Dat Petrus naar de huiskamer gaat bijvoorbeeld. En het is een klein huisje, dat begint dat.
Nou, ik denk dat je het goed hebt, Ben. Kijk, als je nu die gemeente in Rome, dan moet je terug naar Handelingen 2. Dat was het Pinksterfeest. En op het Pinksterfeest, de vrome Joden, die kwamen dan 3 keer per jaar op 3 feesten. En dit was het Pinksterfeest. En weten wij uit Handelingen 2 dat toen de Heilige Geest werd uitgestort. En toen ging men naar buiten en ze spraken in talen. En op een gegeven moment gingen mensen zich afvragen of deze mensen überhaupt wel nuchter waren. Want die hoorden hen allemaal in verschillende talen spreken. En mensen gingen zich afvragen, zijn die mensen wel nuchter? En toen krijg je die prachtige redenvoering van Petrus. En toen op die dag kwamen alleen nog 3000 mannen tot bekering. Ze vroegen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En 3000 man kwamen tot bekering. En die Joden, die vrome Joden of proselieten die er misschien ook waren, die zijn teruggekeerd naar Rome. En daar, waarschijnlijk zoals je zegt, Ben, in een huiskamer of in een zaaltje, is men begonnen om als christen, Joodse christenen samen te komen. Zo is die gemeente ontstaan. Dus wil je dit gedeelte in Romeinen 14 een beetje gaan begrijpen, dan moet je een beetje de achtergrond begrijpen. Die gemeente die was ontstaan door Joden die zich bekeerd hadden, die de Heer Jezus als hun Messias, als hun heiland hadden aangenomen. En die kwamen samen in een huiskamer of een zaaltje. En dat evangelie dat ging zich uitbreiden van daaruit. En je ziet, er kwamen ook mensen uit de wereld, heidenen, die kwamen tot bekering. En die hadden een hele andere achtergrond. Die hadden ook hun eigen kerk, zeg ik maar, hun eigen tempel, waar zij de afgoden dienden. En de Joden die hadden God gediend in de tempel. En in elke stad waar meer dan 10 Joodse mannen waren, daar stond ook een synagoge. En die Joden hielden zich keurig aan de Sabbat. Ook in die overgangsperiode hielden zich keurig aan de Sabbat. Die hielden zich keurig aan bijvoorbeeld de ceremoniële wetten, de spijswetten, vaak nog. Of reinigingswetten. En dat zie je dan, gaat dat schuren met die heidense christenen die tot geloof waren gekomen. Want die hadden niks met kosher vlees of rein voedsel of reinigingswetten, al die spijswetten, wat er gebeurde. Daar hadden zij niet zoveel mee. Maar het probleem was dat die Joodse christenen, en ik zal het maar nu gewoon zeggen, dat zijn de zwakken. Die probeerden die heidenen te overtuigen dat zij geen vlees mochten eten. Want dat was in hun ogen onrein. Maar andersom, bij veel van die heidense gelovigen die gewend waren in de tempel te gaan naar de afgoden, dan werd het vlees eerst geofferd aan de afgoden en dan kwam het bij de slager. En bij zo'n tempel had je dan altijd een soort hal waar samen gegeten werd. Maar dan werd dat vlees vaak gegeten wat eerst aan de afgoden was geofferd. En er waren ook heidense christenen die tot geloof waren gekomen, die hadden daar moeite mee. Want die waren daar nog niet los van. Hetzelfde probleem zie je in 1 Korinthe 8. Daar wordt het bij de Korintiërs besproken. En dan zegt Paulus, ja, maar er is maar één God en die afgoden, dat is niets. Dat is een beeld van hout, van steen of noem maar dat is niets. Er is maar één God. Dus die afgoden is niets. Daar hoef je verder ook niet druk over te maken. En hij zegt elders, tenzij men zegt, ja, dit is vlees dat aan de afgoden is geofferd. Maar als men daar niks over zegt, is het gewoon vlees voor jou. Hij zegt wel, om geen aanstoot te geven, moet je niet daar in die hal, die verbonden is aan de afgodentempel, moet je gaan eten, vlees gaan eten. Dan ben je een struikelblok voor andere broeders en dat moet je niet doen. Dus je had sterke gelovigen en die zeiden, nou, dat vlees, het is vlees. En er staat nergens in de Bijbel dat je geen vlees mag eten. Nu is mijn schoondochter, die eet geen vlees. Die is vegetarisch, maar dat heeft geen religieuze achtergrond. Kijk, mensen kunnen geen vlees eten omdat ze, ja, misschien vinden ze het zielig voor de dieren, misschien staat het hun tegen. Prima, dat kan. Maar hier had het echt een religieuze achtergrond. Dit had niets met vegetarisch te maken, omdat je dat gezonder vindt of dat je dat zielig vindt of noem maar op. Maar hier was het puur religieus. Dat was het probleem in die gemeente. En dat ging schuren. En Paulus, die was daar nog nooit geweest en die had eigenlijk wel het verlangen om er naartoe te gaan. Maar hij was niet in de gelegenheid, dus toen heeft hij deze brief geschreven. En daar mogen wij blij mee zijn met deze brief. Want deze brief, die gaat ervan uit, hoe wordt iemand nu gerechtvaardigd? We hebben het gehoord, we zijn allemaal zondaars. We waren vroeger vijanden van God, we waren krachteloos. Romeinen 5 zegt dat allemaal. Er wordt eerst duidelijk gemaakt dat we allemaal zondaars zijn. En Romeinen 3 vers 20 zegt, alle hebben gezondigd. Of je nu een Jood bent of een heide, alle mensen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En dan gaat Paulus uitleggen hoe je gerechtvaardigd kunt worden bij God. Hij zegt, dat gebeurt niet door de wet, niet op grond van werken die door de wet gedaan zouden houden, maar op grond van genade. En uiteindelijk, in Romeinen 5, dan zegt hij, dan jubelt hij het eigenlijk uit, wij dan, die geloofd hebben in die Jezus, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, niet op grond van werken van de wet, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. Je bent weer in het reine met God gekomen. Vroeger was je vijandig, vroeger was je een zondaar, vroeger was je krachteloos. Vroeger was je onrechtvaardig, maar nu in Christus Jezus ben je een kind van God geworden. Heb je vrede met God, heb je blijdschap. Noem maar op. En dat gaat Paulus nu behandelen. Ik ga dat niet heel gedetailleerd. Dit is de grote lijn waar het om ging daar in die gemeente. Dus het probleem was, er waren een aantal broeders en zusters. Die probeerden anderen iets op te leggen waar zij zelf van overtuigd waren. In dit geval zeiden zij, wij eten geen vlees, we eten alleen maar groenten. En die anderen moesten ook maar alleen maar groenten gaan eten. Of wij houden ons nog aan bepaalde dagen, bijvoorbeeld de Sabbat, of bepaalde feestdagen. We weten dat de Farizeeën 2 keer in de week gingen vasten. Dus die zeiden, wij houden vast aan bepaalde dagen en probeerden dat op te leggen aan de sterken. Die sterken waren er niet van gediend. Die zeiden van, ja, dat mag je allemaal zelf weten. Als jij wilt vasten, dan doe je dat maar. En als jij de Sabbat wilt houden, dan doe je dat maar. En als jij geen vlees wil eten, dan doe je dat maar. En dat ging schuren. En daarom heeft Paulus dit gedeelte geschreven. Een vrij lang gedeelte. En voordat ik eigenlijk daar verder iets over ga zeggen. Wat is het doel daarvan? Ik heb het gelezen tot Romeinen 15. Wat is het doel van de gemeente? Waarom komen wij hier op zondagmorgen samen? Wat is het doel? Voor de koffie of waar komen we voor? Ben? Wat zeg je? Ja, heel goed, Ben. Om God te dienen, oftewel om God iets aan te bieden. God heeft zijn enige geboren zoon voor ons gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven mag hebben. En uit dankbaarheid komen wij hier op zondagmorgen samen om God iets aan te bieden. Nou, wat kunnen wij God aanbieden? Hij heeft van ons helemaal niks nodig. Hij heeft ons geld niet nodig, hij heeft verder ons. Wij bieden God onze tijd aan, wij bieden God onze aanbidding aan, wij bieden God onze dank aan. En we mogen ook nog iets in de collectezak doen dat in het Koninkrijk van God besteed mag worden. Maar wij zijn hier, zoals Paulus het zegt, in Romeinen 15, en daar werkt hij helemaal naartoe. Mogen de God van de volharding en vertroosting u geven onderlinge eengezindheid in overeenstemming met Christus Jezus. En nu komt het, opdat is doelbepalend. Opdat u eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dat is het doel dat we hier samenkomen. We mogen ook gezellig koffie drinken achteraf, dat hoort er allemaal bij. We kennen dat rijtje uit Handelingen 2 wel, zo volharden onder andere in de gemeenschap. Gezellig met elkaar en soms bespreek je bepaalde problemen met elkaar achteraf. Dat hoort erbij. We bidden met elkaar, zo volharden in de gebeden. Normaal heb je daar een bidstond voor, dat duurt dan 1/2 uur tot 3 kwartier. Wij doen het wat korter, maar dat maakt niks uit. Zo volharden in de breking van het brood, dat gaan we straks ook doen. En zo volharden in de leer van de apostelen. Maar het doel dat wij op zondag, we noemen dat dan ook eredienst. Eredienst wil zeggen, God iets aanbieden. Onze lof, dank en aanbidding. Dan hebben we nog een blokje bidden. Dan vragen wij iets aan God. Wij leggen iets bij God voor en vragen en danken God ook in onze gebeden. En dan hebben we nog een stukje waar we nu mee bezig zijn, de woorddienst, de preek. En de preek, dan geeft God iets aan jullie. En terecht is er gebeden dat het woorden van God mogen zijn. Want er zullen woorden van mij tussen zitten. En dan is het uw taak om te beoordelen, zijn dat de woorden van God of zijn dat zijn eigen woorden? Klopt het wel met de Bijbel? Zeg ik verkeerde dingen? Nou, dan mag je mij achteraf natuurlijk aanspreken. Moet u zelfs, vind ik. Als daar dingen verkondigd worden die niet in overeenstemming, niet kloppen met het woord van God. Wie heeft het voetballen gezien afgelopen dinsdag? Nederland tegen Turkije. Nou, wij hadden toevallig raadsvergadering, dus we hebben heel veel gemist. Maar ja, prioriteiten, hè. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen worden jullie daarbij gegeven. Nou, we hebben nog een stukje gezien. Maar wat was de uitslag? Ja? 6-1. Top. Nou, ik zag alleen maar blije gezichten. De wedstrijd was afgelopen en iedereen was euforisch. Allemaal blij. Ja, daar word je vrolijk van. En ging je toeter. Maar ze waren allemaal blij. Iedereen was blij. De journalisten, die keken naar het sportprogramma. Iedereen was blij. En ik keek achteraf naar, dan heb je zo'n persmomentje en dan, en er was Daley Blind, die was aan het woord. Nou, en Daley Blind, werd de vraag gesteld, want we weten het wel, onder Frank de Boer was het niet zo geweldig. En waren de resultaten niet zo goed. En het ging gewoon slecht met het Nederlands elftal. En daarom is Frank de Boer ook uiteindelijk aan de kant gezet. Want de resultaten tellen. En Nederland moet zich plaatsen voor het Europese wereldkampioenschap, noem maar op. En toen kwam Louis van Gaal. Nou. Je kunt van Louis van Gaal zeggen wat je wilt. En je kunt zeggen van ik vind het een kwallenbal of ik vind er dit of dit van. Maar hij heeft wel verstand van voetballen. En dat is belangrijk. Hij heeft verstand van voetballen. Binnen no time heeft hij van dit elftal een elftal gemaakt. En dat elftal stond er. Kijk, met Noorwegen, oké, was een paar dagen nadat Louis aan het bewind was daar. Nou, toen hebben ze gelijk spel gespeeld, was niet slecht. Maar tegen Turkije 6-1, ja. Dus je kunt niet zeggen van Louis van Gaal, ja, je kunt ervan zeggen wat je wilt. Maar hij heeft wel verstand van voetballen. En heeft wel klaargespeeld om binnen no time daar een elftal op die grasmat te zetten. En een elftal dat met 6-1 gewonnen heeft. En nu de vraag aan Daley Blind. Hoe komt het? Hoe komt het dat er in zo'n korte tijd zo'n verandering heeft plaatsgevonden binnen het elftal? Hij zei, omdat er een goede sfeer is binnen het elftal. Voelde je hem? Omdat er een goede sfeer is binnen het elftal. Omdat we er samen voor willen gaan. Omdat we als elftal, en daar zorgt Louis van Gaal wel voor, hè. Dat we als elftal spelen. Dat we teamplayers zijn. En ego's die niet meedraaien in het team bij Louis van Gaal. Of, ja, zwakke spelers heb je eigenlijk niet in het Nederlands elftal. Je kunt een zwakke dag hebben. Weet je wat Louis van Gaal dan doet? Of een goede trainer. Die zet die zwakke eruit. Zet hem op de bank. Want dat is een zwakke schakel. Kun je niet gebruiken in een elftal. Zodat het elftal weer optimaal kan functioneren. Nou, en dan houdt het op, hè, met die vergelijking. Dan houdt het op. Wij zetten geen zwakke schakels buitenspel. We halen ze er niet uit, zegt Paulus. We gaan daar op een andere manier mee om. Dus niet buitenspel zetten, niet uitsluiten, niet minachten, zoals hier staat. Maar verdragen, hoe staat het daar in Romeinen 14? Wat de zwakke betreft in het geloof, neem hem aan. Dus niet buitensluiten, tegenovergesteld, neem hem aan. Dat is anders dan in de wereld. In de wereld stel je alleen de sterkste spelers op. In de gemeente is dat niet zo. Natuurlijk, we moeten proberen. Hè, iemand die zwak is, een speler die zwak is, die moet aangemoedigd worden, die moet bijgestuurd worden. Daar heb je een trainer voor, en noem maar op. Die gaat kijken, hoe kan ik die speler op een hoger niveau brengen. En de gemeente is dat eigenlijk ook zo. Kijk, we moeten toch wel elkaar proberen op een hoger niveau te brengen. Want dat is het doel. Dat we meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Dat is het hoge niveau. En als wij, hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe hoger we stijgen in dat niveau. Ja, want dan komt de vrucht van de geest. Liefde, vreedschap, blijdschap, geduld, zelfbeheersing, allemaal die andere zaken, zachtmoedigheid, allemaal die dingen, die komen dan. Die komen vanzelf. En dan heb je weer een andere gelijkenis, Johannes 15. Als de rank in de wijnstok blijft en Gods geest daardoor kan stromen, dan komt die vrucht vanzelf. Daar hoeven we ons nog niet eens voor in te spannen. Zo gemakkelijk gaat dat. Maar goed. En Paulus die gaat dan gaat duidelijk maken dat God hem heeft aangenomen, die zwakke broeder. Maar ook die sterke broeder. Maar hij heeft het hier eerst over die zwakke broeders. Want God heeft hem aangenomen. En dan komt die geweldig mooie vraag. Ik vind dat zo prachtig. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Of u staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Met andere woorden, waar bemoei je je eigenlijk mee? Wat zit hier een ander te oordelen? Waar bemoei je je eigenlijk mee? Kijk, ik heb het hier niet over zonde. Je moet het wel goed in het perspectief. Het gaat over twijfelachtige vragen. Er zijn gelovigen die zeggen, nou, de televisie is van de duivel, dus we halen geen televisie in huis. Of op zondag gaan wij niet boodschappen doen. En op zondag pakken wij geen terrasje en al helemaal geen pilsje erbij of een glas wijn of noem maar op. Daar gaat het om. Hier. Mensen die dat, ze zeggen wel eens, en ik word er ook wel eens van, hij is wettisch. De mensen weten helemaal niet waar ze het over hebben. Hij is wettisch. Ik zou tegen die mensen die mij beschuldigen van wetticisme, zou ik eerst eens zeggen, ga eens onderzoeken wat wettisch betekent. Wanneer ben je wettisch? Ja, we schreeuwen maar van alles, naar elkaar of achter de rug of noem maar op. Hij is wettisch of die geloofsgemeenschap is wettisch. Terwijl we niet weten waar we het over hebben. Wat is wettisch? Ik ga die vraag hier niet, u hoeft dat voor mij niet te beantwoorden. Ik zal het u wel uitleggen, zodat u nooit meer vergeet. En voorzichtig bent met uw woorden om een ander gelijk een stempel wettisch op te drukken. Wettisch betekent, ik kan voor mijn geweten bij wijze van spreken geen televisie in huis hebben. Ik ga voor mijn geweten niet op zondag. Ik meen dat ik dat voor God moet doen. Dat God, hè, dat zijn mensen die nog denken dat we de Sabbat moeten houden. Dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen. Dat is dus niet zo. Maar die menen dat je dan op zondag niet naar de winkel mag. Of die menen dat je op zondag niet op een terrasje mag zitten. Prima. Als je dat voor jezelf meent, dat is wat Paulus je zegt, dan moet je dat doen. Want je doet het voor de Heer, als het goed is. Maar als ik wel op het terrasje ga zitten en wel op zondag mijn boodschappen doen en wel een televisie in huis heb en wel een glaasje wijn drink of wel bepaalde dingen of naar een goede voetbalwedstrijd kijk of noem maar op, dan doe ik dat met een goed geweten als voor de Heer. Want ik leef voor de Heer. Het zij wij leven, het zij wij sterven, zegt Paulus, het is voor de Heer. En wetticisme is nu, als ik op zondag niet naar de winkel ga of op een terrasje zit, dan mag jij dat ook niet. Dat is wetticisme. Als jij dat voor jezelf, die overtuiging hebt, prima, maar je mag nooit jouw overtuiging, jouw mening op gaan leggen aan een ander. Dan ben je wettisch bezig. Dat is wetticisme. Wetticisme is anderen een wet op gaan leggen die je voor jezelf bepaald hebt. En Paulus zegt hier, jullie moeten elkaar respecteren. Als jij geen alcohol drinkt omdat je overtuigd bent dat God dat veroordeelt of niet goed vindt, prima. Dan behoor ik dan tot de sterke, ik drink wel alcohol. Bij mate. En daarin moeten we elkaar verdragen. Elkaar aannemen. Dus, als jij voor jezelf bepaalde dingen besluit, ik noem maar eens met de christelijke feestdagen. Er staat nergens in de Bijbel dat we kerstmis moeten vieren. Er staat nergens in de Bijbel dat we Pasen moeten vieren. Of Goede Vrijdag, of Witte Donderdag, noem maar op. Er staat nergens in de Bijbel. Dat zijn van oudsher heidense feesten waar een christelijk sausje over gegoten is. Maar moet ik nu moeilijk gaan doen omdat iemand kerstmis viert of een kerstboom heeft of dat we hier een kerststal hebben? Dan kan ik wel heel principieel gaan zeggen, ja, dat zijn heidense feesten en dan moeten we niet aan meedoen en noem maar op. Kijk, als je zo bezig bent als gemeente, ja, dan gaat het missen, dat gaat schuren. Je moet elkaar respecteren. Als ik geen kerstboom in huis haal, nou doe ik dat omdat ik geen zin heb om al die boom op te gaan sieren, maar ik heb dan zo'n klein plastic boompje en heb ik wel lampjes in, dat is veel gemakkelijker. Maar als ik principieel geen kerstboom in huis haal, is dat mijn goed recht. En dan mag ik niet jou gaan veroordelen omdat er wel een kerstboom in de huiskamer staat. Dat is namelijk wetticisme. Een ander veroordelen en tegelijkertijd zeggen van, jij mag geen kerstboom in huis hebben, want dat is van heidense oorsprong. Dat is wetticisme. Hoe laat hadden we afgesproken, jongens? Hoe laat? 20 over? Oh, dan moet ik de eindspurt maken. Maar we gaan dat uitgebreid behandelen op de Bijbelbespreking. Maar u voelde hem wel, hoop ik, hè? Ik had dat allemaal, als je dit plaatje ziet, samen werken. Werken is een werkwoord. Werken betekent, je moet er energie in stoppen. Je moet er iets voor doen. Dat is in je huwelijk zo. Dat is met de opvoeding van de kinderen zo. Dat is met elke relatie die je hebt. Maar ook binnen de gemeente, je moet samenwerken. Aan samenwerken. We hebben een bepaald doel. Kijk, Louis van Gaal en het Nederlands zelf, die hebben zich een doel gesteld. En daar doen ze alles voor. En ons doel hier is uiteindelijk dat we samen eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus verheerlijk. Dat we zeggen toch, maar beseffen we dat ook wel? Jezus zegt, voor twee of drie in mijn naam bij elkaar komen, verkaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Hebben we dat besef, dat de Heer Jezus hier in ons midden is? We zien hem niet, maar hij is er wel. En u hoort en ziet wat zich hier afspeelt. Hij is er wel. Kijk, het zou veel meer tot ons moeten doordringen dat de Heer Jezus in ons midden is. Dat God in ons midden is. Paulus zegt tegen de Corinthiërs, die allemaal in talen door elkaar lagen te brabbelen en te spreken. Als er nu iemand van buiten, een vreemdeling, binnenkomt en die hoort allemaal dat rumoerig in talen spreken hier. En hij begrijpt daar helemaal niets van, want er is geen uitlegger. Dan zegt hij, maar als jullie profiteren, met andere woorden, begrijpelijke taal spreekt, dan zal hij in zijn hart getroffen worden. Want het woord van God keert nooit ledig terug. Of je hier nu zit, Je hebt het meegekregen, het keert nooit leren. Het heeft altijd een uitwerking. En dan staat in de Korinthebrief. En hij zal erkennen dat God in jullie midden is. Waren we ons daar maar iets meer van bewust dat God en de Heer Jezus in ons midden is. Dan zouden we misschien heel anders met elkaar omgaan. Dan zouden we misschien... Kijk, we kijken wel eens misschien sommige films of noem maar op in de binnenkamer. Ik ga hier verder niks over zeggen. Maar als een broeder naast ons zou zitten, dan zouden we die films misschien helemaal niet gaan bekijken of bepaalde programma's. Maar als de Heer Jezus naast ons zou zitten, zouden we het dan wel doen? Ik denk helemaal niet. Helemaal niet. Dan hoeft de Heer helemaal niks te zeggen. We zouden het gewoon niet doen. Want wij weten, ons geweten overtuigt ons van zonde. We weten bepaalde dingen in ons leven die kloppen niet. Maar we doen ze zo vaak omdat niemand het ziet. Iemand heeft een boek geschreven, ik dacht dat het Bill Hybels was, ik weet het niet meer. Wie ben je als niemand kijkt? Dat is mooi, hè? Een mooie titel. Wie ben je als niemand kijkt? Nou, daar ga ik mee afsluiten. Dat is een goede om verder over na te kijken. Wie ben je als niemand kijkt? Dan komt de ware aard naar boven, jongens. Dat was vroeger als al die brave christenjongetjes naar militaire dienst gingen. Ja, pa en ma waren niet in de buurt, niemand in den vreemde. Het wel, je bent heel ver weg geweest. Hè? Maar dan ben je in de vreemde. Kijk, en dan komt het erop aan, dan wordt het geloof op de proef gesteld. Wie ben je als niemand kijkt? Maar laten we elkaar alsjeblieft niet gaan veroordelen. Laten we elkaar alsjeblieft niet gaan minachten, dat je minachtend neerkijkt op broeders of zusters die bepaalde dingen waar ze zich van onthouden of niet doen. Het is iets tussen de Heer en hen. Of iemand valt of staat, het gaat zijn eigen Heer aan. Nogmaals, ik zeg het dan met mijn eigen woord, bemoei je daar alsjeblieft niet mee. Ga je er niet mee bemoeien. Tenzij je ziet dat iemand helemaal de verkeerde kant op gaat, ja, dan is het onze plicht om zo iemand uit liefde weer op het rechte pad te zetten. Maar ga elkaar alsjeblieft niet oordelen en veroordelen. Daarom eindigt hoofdstuk 15, vers 7. Daarom neemt elkaar aan. En die boodschap wil ik u graag meegeven vandaag. Neemt elkaar aan, hoe? Zoals ook Christus u heeft aangenomen. En hoe heeft hij? Wie was ik vroeger? Welke Peter heeft hij aangenomen? Of welke Roy, of welke, noem maar op, vul uw naam maar in. Wie heeft hij aangenomen en hoe was onze situatie? Dan moet je terug naar Romeinen 5. Wij waren zondaars. Wij waren krachteloos. Wij waren God vijandig. Wij waren God niet goedgezind. Maar God bewijst zijn liefde hierin dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft toen wij nog zondaars waren. Dat is Gods liefde. Niet toen wij onszelf fijn opgeknapt hadden. Niet toen wij zeggen van, en dan doe ik dit niet meer en dan doe ik dat niet meer. Nee, God, de Heer Jezus, heeft ons aangenomen zoals we waren. Maar het is wel eens vaker hier gezegd en ook door andere broeders. Je kunt niet blijven zoals je bent. En daar gaat nu het woord van God over. Daar gaat dit gedeelte over. Je kunt niet blijven zoals je bent. God gaat jou vormen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Waarom? Om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn zoon. Hij wil als het ware iets zien van de Heer Jezus in uw en mijn leven. En dan ga maar de evangelie leren. Dat heb ik ook wel eens vaker gezegd. Elke dag moet je een stuk uit het evangelie lezen. Want daar leer je de Heer Jezus kennen. Daar zie je hoe hij met mensen omging. daar zie jij hoe hij met problemen omging. Hoe hij met een Samaritaanse vrouw omging, hoe hij met Nicodemus omging, noem maar op. Dan moet je de evangelie gaan lezen. Dan leer je de Heer Jezus kennen en dan zal Gods geest jou gaan veranderen. Ik zeg nogmaals, het woord van God is nooit vrijblijvend. Komt nooit ledig terug, of je het nu hoort of dat je het leest. Dan gaat Gods geest aan het werk in jouw leven. En daar wil ik dan mee eindigen. Neem elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen. Dat betekent samenwerken aan samenwerken. Niet tegenwerken, maar samenwerken. Amen.